Nice, ik ben benieuwd. Al mijn single issues gaan dan bij deze opgelost zijn.
Los, sowieso. Sowieso, bring it on.
Hallo daar, ik ben Charlotte en je luistert naar How to be Single. Welkom! Je luistert naar How to be Single, een wekelijkse podcast over het singleleven en hoe je daar het beste van kan maken. Welkom, lieve Single Squad, bij een nieuwe aflevering. En ik moet zeggen, het is echt een klepper vandaag. Ik had Delia Amoruso te gast. Zij is psychologe en expert in onder andere inner child work. Dit gesprek is voor mij echt een gigantische eye-opener geweest. Ook al ja, heb ik al heel veel gesprekken gehad over het topic single zijn en het mentale, psychologische aspect daarvan. Maar ik heb echt heel veel bijgeleerd dit gesprek en ik heb constant gedacht, en ik benoem het ook een paar keer, van wow, de luisteraars gaan hier echt heel veel aan hebben. Dus ik heb echt super high hopes voor deze aflevering. Ik denk dat het veel mensen echt... ja, hun ogen gaat openen en misschien echt wel voor een doorbraak kan zorgen in het single leven. Dus ik zou zeggen, geniet zo meteen echt super hard van de aflevering. Maak notities, knoop het in je oren, luister het desnoods 10 keer opnieuw, want het is echt een super, super waardevolle aflevering met echt heel, heel veel kennis en expertise waar wij echt heel concreet mee aan de slag kunnen. Dus ik ben super blij met deze aflevering. Een paar praktische mededelingen nog voordat we daarin gaan duiken. Want het is een klepper en met deze klepper sluit ik ook meteen het tweede seizoen af van How to be Single. Wat wil dat zeggen? Dat ik even de pauzeknop indruk. Alhoewel, niet helemaal. Ik ga even tijd nemen om de podcast te verbeteren. Om achter de schermen keihard te werken aan nieuwe projecten, aan nieuwe afleveringen, aan... ja, gewoon een beetje een optimalisering van het proces, hoe ik How to be Single maak. En dat vraagt echt wel wat tijd. Dus er gaan ongeveer een 2-tal maanden geen nieuwe afleveringen verschijnen. Op 18 juni ben ik terug. Het is best lang, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het ongetwijfeld missen om afleveringen online te zetten. En misschien dat jullie het ook wel gaan missen om de afleveringen te luisteren. Maar ik heb echt wel gewoon tijd nodig. Omdat ik de afgelopen weken weer echt heb gevoeld dat ik constant aan het racen ben tegen de klok en tegen mijn eigen agenda. En daar is echt verbetering in mogelijk. Als in dat ik gewoon een betere structuur krijg in hoe ik How to be Single opneem, edit. Ik doe echt alles zelf en dat is best veel werk. Dus daar is echt gewoon een beetje een goed plan voor nodig en ik ben daar volop mee bezig. Maar ik kan niet zowel heel de structuur veranderen van How to be Single als aan nieuwe projecten werken, als elke week een aflevering uitbrengen. Dus vandaar even de pauzeknop indrukken van de afleveringen. Maar ondertussen blijf ik natuurlijk nieuwe afleveringen maken, klaarzetten al voor het nieuwe seizoen. Ik heb een lijstje, een wishlist van gasten en... het is echt een ongelooflijke lijst. Ik hoop dat ik daar heel veel gasten van binnen kan halen. Er hebben er al een paar bevestigd wat echt toppers zijn. Dus dat nieuwe seizoen dat gaat sowieso knallen. Daar ben ik zeker van. En voor de rest ben ik met How to be Single natuurlijk ook met van alles bezig. Van alle leuke dingen die er nog aankomen het komende jaar. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Wat kunt je doen tijdens die pauze van How to be Single? Op Instagram blijf ik natuurlijk gewoon actief, dus ga volgen als je dat nog niet doet. Dat is uit How to be Single podcast. Daar deel ik heel veel inzichten, quotes, grapjes, levensupdates. Dikwijls worden daar ook vragen van luisteraars, van volgers gedeeld, waarin dan de Single Squad advies geeft. Dus daar komen dikwijls ook wel echt interessante topics aan bod. Dus op Instagram gaat er sowieso van alles nog blijven bewegen. Je kunt natuurlijk uw favoriete afleveringen van How to be Single die al online staan, nog eens opnieuw beluisteren. Er is het gratis e-book om alleen op reis te gaan. Dat kunt je downloaden via de website. Dus plant u misschien een solotrip de komende periode. Is er dan nog iets? Ja, nog heel belangrijk. Je kunt nog altijd stemmen op de Belgian Podcast Awards, waar How to be Single genomineerd is in de categorie Society and Culture. Dus ik zou het heel, heel leuk vinden als jullie daar gaan stemmen voor How to be Single. Op 9 mei doe ik een TED-talk. Geen TED-talk met een D, maar TED-talk met een T, ten voordele van Think Pink. Samen met Lynn Jespers, mijn psycholoog, en ook Curvy Romy gaat daar zijn. En dat is eigenlijk een avond, ja, om te empoweren, om te inspireren en vooral om te connecteren. Dat is volledig ten voordele van het goede doel. Dus ja, je doet er niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook het goede doel. Dus kom af op 9 mei, is dat in Mechelen. Ik hoop dat ik daar toch wel veel mensen van de Signal Squad ga zien. Voilà, dat zijn zowel de belangrijkste dingen, denk ik. Alle informatie die staat ook hier in de podcastomschrijving, dus ga daar zeker nog eens terugkijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier en dan horen jullie mij in de volgende aflevering en die komt uit op 18 juni. Aftellen maar. Alright, welkom Delia.
Dank u.
Welkom, je bent Delia Amoruso.
Yes.
Ik vind dat een moeilijke naam, maar ik vind het wel een hele mooie naam.
Dankjewel.
Ik verwissel die klinkers.
Iedereen.
Amoruso.
Ja.
Delia Amoruso is psychologe, moeder, onderneemster, trainer en coach. Je bent expert innerlijk kindwerk, iets waar ik en vermoedelijk veel mensen van de Single Squad nog wel iets over kunnen leren. Je hebt ook je eigen podcast Vitamine D, die mij al veel inspiratie heeft opgeleverd. Je organiseert zelfliefde, retreats.
Yes.
En je inspireert daarmee mij en ook de luisteraars om te groeien en om in onze kracht te gaan staan.
Yes. Amai, dat is eigenlijk echt tof om dat te horen, dat iemand anders dat doet. Ja. Fijn. Dank u.
Voilà. Delia, welkom. Is er nog iets dat ik vergeten ben?
Nee, ik denk dat je alles gecoverd hebt.
Zalig. We hebben vandaag zoveel te coveren. Je kwam hier daarnet binnen en we begonnen te praten. En ik dacht al, oh nee, deze moet eigenlijk allemaal al opgenomen worden. Want ja, ik ben echt super benieuwd. Laat ons beginnen bij het begin. En ik denk dat dat ook dikwijls het begin is van daten, het begin van relaties. En misschien ook wel het begin van jezelf leren kennen. Mm-hmm. En dat zijn de beruchte hechtingsstijlen.
Ja.
Wat is dan een hechtingsstijl?
Daar alleen al kan ik echt 5 podcasts mee vullen. Maar ik heb eens nagedacht, hoe kan ik dat kort en beknopt uitleggen? Als jij als baby geboren wordt, dan reik jij uit naar mama en dan later ook naar papa. Dat is echt effectief een beweging. Hè? Ik heb het geluk gehad dat ik al een aantal bevallingen heb mogen meemaken. Ja. En dus een babytje reikt echt uit. En de hechtingsstijl ontwikkelt zich op het moment dat dan mama helemaal beschikbaar is voor de baby. Mm-hmm. En dan bedoel ik niet fysiek beschikbaar, want vaak is de mama er wel, maar ook een stukje emotioneel. Hoe hard kan zij zich verbinden met haar kind? Mm-hmm. En sommige mama's kunnen dat niet, omdat die een postnatale depressie hebben, omdat die in een heel moeilijke relatie zitten met de papa. Misschien was die zwangerschap helemaal niet gewenst. Misschien hebben die financiële problemen, whatever. Hè. Mm-hmm. Dus er ontstaan ja, complexe hechtingspatronen tussen moeder en kind. En dan later ook tussen vader en kind. En de manier waarop dat je ouders zich met u kunnen verbinden en jij met hen, dat bepaalt eigenlijk hechting.
Mm-hmm.
En de relatie met je ouders is de eerste relatie die je in je leven aangaat. Dus dat vormt een blauwdruk van al je andere relaties.
Mm-hmm.
En ik weet dat dat bij mensen altijd lastig is van, ja, blame the parents. Daar gaan psychologen dan blijkbaar goed op. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat er echt over van daar inzicht in te krijgen, zodat je beseft van, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?
Yeah.
En dus er zijn 4 hechtingsstijlen. Je hebt eigenlijk in 2 groepen de veilige hechting, mm-hmm, en dan heb je de onveilige hechting.
Mm-hmm.
Veilige hechting is, kindje reikt uit, mama en papa zijn er. Die zijn, mm-hmm, emotioneel beschikbaar voor je kind. En onveilige hechting is als dat niet gebeurt.
Mm-hmm.
En daarin heb je dan 3 varianten, zeg maar. Je hebt de angstige hechtingsstijl. Hè. Dat zijn mensen die vaak bezorgd zijn van, die gaan mij verlaten. Oei, waar is die? Ik moet echt keihard mijn best doen. Dat. Die zijn eigenlijk angstig, hè, bezorgd om de ander en, yeah, om de relatie.
Dus dat is dan een beetje de verlatingsangst.
Verlatingsangst, ja, ja, klopt. Dan heb je vermijdende hechting, dat is de bindingsangst.
Mm-hmm.
Dat zijn mensen die voelen van, nee, je komt te dicht, niet zo dicht, dat is eng. Hè? En dan heb je gedesoriënteerde hechting, angstig vermijdend, en die gaan een beetje van de ene pool naar de andere.
Mm-hmm.
Nu, wat ik heel vaak zeg is, je zit meestal op een spectrum.
Yeah. Hè?
Niemand is 100% veilig of 100% onveilig of 100% angstig. Maar je zit wel ergens aan een pool.
Ja, ja.
En dus de relatie met je ouders gaat bepalen, ja, aan welke kant dat je zit.
Ja,
ja.
Ja, want ik lees daar dan zo soms wel eens over of ik luister daar podcasts over. En ik herken mij dan soms wel in alle hechtingsstijlen. Mm-hmm. Ook wel de onveilige. En ik heb hier even een boek bijgelegd waar ik gisteren in aan het lezen was. En dat was toevallig ook het hoofdstuk over hechtingsstijlen. Mm-hmm. Nu las ik daar een zin.
Mm-hmm. Tell me.
En ik voelde mij super exposed, dus ik wil die even aan u voorleggen.
Ja.
Dus het was het stukje over de bindingsangst.
Mm-hmm.
En daar stonden dan zo een paar quotes van mensen met bindingsangst.
Yes.
Een van de quotes was van Xander, een fictieve naam. Ik krijg de kriebels van kleffe relaties, de een die niet zonder de ander kan. Wat een onvolwassen gedoe, je moet het leven alleen kunnen dragen. Tot daar aan toe, snap ik het voorbeeld. En dan kwam de zin, een partner is een extraatje, geen noodzaak. En dat is echt iets wat ik kei vaak zeg in de podcast.
Ja, echt.
Dus ik voelde me zo, oh nee.
Nee, het gaat over mij. Ja. Ik vind het, ik hoor je ook regelmatig zeggen van, single zijn is geen tussenstation.
Ja, het is geen machtkamer.
Ja, is dat. En weet je, ik denk dat dat voor een aantal mensen echt zo is.
Dat wel een wachtkamer is.
Beide. Dus een aantal mensen, they're fine. Die zijn prima single. Mm-hmm. They love life. Die vinden dat helemaal oké om dat on their own te doen. Je ziet dat ook in human design. Dat is een soort van astrologisch profiel dat je kunt maken. Je hebt er mensen met een single en een split definition. Ik wil er niet te diep op doorgaan, maar dus, dat is gewoon effectief de waarheid. Er zijn een aantal mensen onder ons die helemaal prima zijn single. En er zijn een aantal mensen die dat niet zijn. Mm-hmm. En ik hoorde onlangs via iemand en die zei, weet je dat 50% van Vlaanderen of België, jij gaat dat misschien beter weten dan ik, single is? En dan denk ik, niet al die mensen zijn bewust single.
Nee, ja, en die cijfers zijn een beetje verdraaid, omdat dat gaat over alleenstaande. Ah, mensen die alleen wonen. Maar je hebt ook latrelaties natuurlijk, of je hebt jongere mensen die nog bijvoorbeeld bij hun ouders wonen en wel single zijn. Dus dat is niet één op één singles. Maar het is in elk geval wel een groeiende groep inderdaad. Ja.
En dus daarin ben ik er echt van overtuigd dat er een aantal mensen echt dat niet zien als een tussenstation en gewoon denken, it's fine. En een aantal mensen gewoon heel erg gekwetst zijn en gewoon niet de juiste persoon vinden.
Ja. Vind je dan ook dat de beide wel naast elkaar kunnen bestaan? Want ik ben bijvoorbeeld wel echt van, dit is geen wachtkamer, I'm fine, dit is echt een goede fase aan mijn leven. Maar ik hoop wel echt op een bepaald moment dat ik een relatie ga hebben.
Zeker, absoluut. Dat kan zeker zijn. Ja.
Die zin dat ik dus zeg van, momenteel in mijn leven, ik doe mijn ding, ik ga naar plekken die ik leuk vind, ik heb leuke vrienden, ik richt mijn leven in zoals ik het zelf wil. Als er nu een partner bij komt, is dat een bonus, maar dat is voor mij geen noodzaak om gelukkig te kunnen zijn. Promoot ik daarmee bindingsangst?
Nee, ik denk dat dat een heel gezonde houding is.
Oké, maar gelukkig, want ik maakte me dus echt oprecht zorgen. Nee,
ik denk dat dat heel gezond is. Om niet vanuit noodzaak en vanuit please, vervul mij, ik heb u nodig, want zonder u heb ik geen leven. Dat is angstige hechting, hè?
Ja.
Dus dat is niet de gezonde way to go. Nee, ik denk dat het juist heel gezond is. Dat je zegt, ik ben oké op mezelf en de partner is een kersje op de taart.
Ja. Als mensen dit nu horen en zo denken van, ah, bindingsangst, verlatingsangst, ik herken mij daar precies wel in. Hoe kun je daarmee aan de slag gaan om te definiëren van onder welke stijl val ik nu, als je het al echt zo er dan ene wilt uitkiezen. Ik weet dat ik ooit bij mijn psycholoog helemaal in het begin, dat ze mij zo eens een test heeft gestuurd.
Je hebt vragenlijsten inderdaad. Ja.
Maar daar kwam dan wel uit dat ik wel veilig gehecht was, waar ik dan wel heel blij voor was. Mm-hmm. dat dat uit die test kwam. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een online gratis test, dus dat is nu misschien ook niet zo veelzeggend. Maar los daarvan herken ik mij wel heel hard in die onveilige hechtingskenmerken. Mm-hmm. Dus is dat belangrijk om zo'n test te doen bijvoorbeeld? Of hoe moet je ermee aan de slag?
Ik ben daar niet super fan van die online vragenlijsten. Omdat, vaak hoe betrouwbaar en valide zijn die, hoe getest zijn die. Het gaat er denk ik vooral over, waar loop je tegenaan? Mm-hmm. In je single of niet single bestaan? Mm-hmm. Hè? En wil je daar naar kijken en wil je daarmee aan de slag? Dat is volgens mij belangrijker dan het label. Om een heel concreet voorbeeld te geven, ik krijg regelmatig vrouwen tot bij mij die dan zo aan het daten zijn. Hè, nog heel, heel verkennend, een match op Tinder of Bumble of hè, whatever. Mm-hmm. En dan gewoon wat appen met elkaar. Je gaat al direct zo schrap zitten van, deze wil ik horen. Nou, deze is interessant. en dan zo echt in de appenfase al zo volle maak. Ja, en die is dan die is online en die leest mijn bericht niet, hè.
Ah,
Dat is een heel mooi kenmerk van angstige hechtingstijl.
Ja.
Van, hoe kun je in deze fase al zo invested zijn dat je daar hartkloppingen van krijgt, dat je daar ongemakkelijk van wordt? Wat doen heel veel van die vrouwen dan? Die beginnen dan vriendinnen te recruteren op dat project. En dan zo, oké, kijk, ik stuur je een aantal print screens. Wat denkt jij?
Yeah.
En het grappige is ook, we kiezen dan die vriendinnen, niet die nuchtere, rationele vriendin die vanuit een volwassenheid gaat zeggen, lieve schat, die man is gewoon druk bezig en dat is wat je zo leuk vindt aan hem.
Mm-hmm.
Nee, we kiezen die vriendinnen die helemaal meegaan in de hysterie en dan zo, los, hè. Deze klopt totaal niet. Waarom is hij online? Amai, is hij nog altijd online?
Die is getrouwd, sowieso.
Ja, sowieso is hij getrouwd en heeft hij 4 kinderen. Ja. Dus als je daar tegenaan loopt en voelt van, maar dat kost mij heel veel energie en ik ben heel veel tijd van mijn leven aan het spenderen en het analyseren van het gedrag van een andere. Of bijvoorbeeld heel hard romanticizing, hè, zo heel het fantaseren over, oh, en dat was zo leuk en hij keek toen naar mij en die berichten herlezen en nog eens herlezen en nog eens herlezen. Dat zijn eigenlijk activeringsstrategieën. Dus bijvoorbeeld als je angstig gehecht bent, wil je nabijheid, je wil dicht bij die man of vrouw zijn, hè. Maar dat kan niet door omstandigheden, omdat hij bijvoorbeeld bezig is of zij is bezig of whatever. Hè. Dus dan gaat je in je hoofd heel de tijd met die persoon bezig. Want dat is ook activering. En dan denkt je brein, er is nabijheid. Hmm. Want je zit er heel de tijd mee bezig.
Ja, ja.
Maar eigenlijk is dat heel ongezond in een beginnende, prille, verkennende situatie.
Ja, ja, absoluut.
Want om duur zeg je al zo emotioneel invested in die persoon, maar er is eigenlijk nog niks.
Mm-hmm.
En dat is een heel mooi kenmerk van angstige hechtingsstijl. Ja, en als je daar tegenaan loopt en je voelt, ja, ik kan eigenlijk bijna niet meer functioneren, en dan is het interessant om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, ja.
Ja,
ja, ik denk dat het herkenbaar gaat zijn voor veel mensen. Is dat ook mogelijk dat je in de loop van je leven, met nu dat voorbeeld dat je gaf, bijvoorbeeld, toen ik uit mijn relatie kwam, ondertussen 7 jaar geleden, was ik in die relatie ook heel jaloers, heel verstikkend. Allee, als ik daarop terugkijk, besef ik dat wel. En ik weet dat ik dan kort daarna heb ik zo bijvoorbeeld op WhatsApp dat uitgeschakeld, dat mensen van mij kunnen zien wanneer ik laatst online ben geweest, maar vooral zodat ik dat niet meer kon gaan checken bij een andere. Mm. Want als ik begon te... Effectief, ik deed dat dan van wanneer is die online geweest? Waarom antwoord je niet? Dus ik ben heel hard daar geweest. Maar nu heb ik bijvoorbeeld onlangs een situatie gehad waar dat ik in het weekend een gast had leren kennen. En we hadden Instagram uitgewisseld en die wilde heel graag afspreken. En ik was de boot een beetje aan het afhouden. Nee, ik moet het eigenlijk anders vertellen. Dat was een heel toffe gast. We voegen elkaar toe op Instagram. Hij stuurt, we zijn zo aan het sturen, heel random. En de week begon terug. En ik heb het gewoon super druk. Dus ik ben echt niet bezig. Mijn Instagram-meldingen staan ook af. Mm. Ik ben daar niet mee bezig om dat heel een tijd te liggen checken van, heb ik nog DM's van die ene gast? En die had mij dus echt al zo op een dag al zo 3 berichten gestuurd en zo, is er iets? En ik dacht echt, laat mij eens gerust. Ja. Allee, en ik ben dus, nu heb ik daar zo wat een... De goe van is misschien te veel gezegd, maar denk ik van, dit hoeft echt niet, want ik heb hier echt geen tijd voor dat jij me zo zit te stalken, bij wijze van spreken, terwijl dat waarschijnlijk wel misschien ook goed bedoeld was. Alhoewel, not the man for me, denk ik dan ook wel. Maar
kan dat switchen?
Kan dat switchen, ja. Kun je daarin groeien, kun je daarin evolueren?
Ja.
En misschien nog een bijkomende vraag, om een verhaal af te maken. Dat heeft dan heel veel te maken met je, hoe dat je als kind of als baby zelfs die band opbouwt met je ouders. Maar zijn er ook latere gebeurtenissen of trauma's, bijvoorbeeld zo echt een traumatische break-up of zo, die dat daar een invloed op kunnen hebben?
Ja. Dus eerst, je eerste vraag, kan dat switchen? Eigenlijk, als je kijkt naar... Ik ga vooral angstig en vermijdend, want die gedesoriënteerde komt niet heel veveel voor. Dat is eigenlijk 1 medaille met 2 kanten. Dus dat gaat iedere keer over intimiteit, relaties zijn onveilig. Daar gaat het over. Yeah. En de ene reageert daarop door, en dus wil ik heel veel nabijheid om gerustgesteld te worden. En de andere denkt, nee, dus en daarom trek ik me terug, want dat is onveilig. Dus dat gaat iedere keer over hetzelfde. Dus je kunt inderdaad switchen van de ene pool naar de andere pool, want je zit gewoon op dezelfde medaille.
Ja.
En dat is een heel mooie vraag, van is dat iets wat gewoon ontstaat als kind of kan dat later ontstaan? Ik ga gewoon mijn mening geven. Hè. Ik heb niet de waarheid in pacht, maar hoe ik er naar kijk. Ik geloof heel erg dat de belangrijkste imprints die wij opdoen als mens ontstaan echt in de pre- en perinatale periode. Dus dat betekent tijdens zwangerschap en eigenlijk als wij geboren worden en de tijd erna. En dat alle rest druppeltrauma is. Dus dat alle rest eigenlijk gewoon herbevestigt van, ah ja, dit. Ik had onlangs een vrouw bij mij en die was een couveuse baby. En dus die heeft heel lang niet bij mama kunnen zitten. Natuurlijk heeft dat een gigantische impact op hoe dat zij verbindt met mensen. Want als baby weggehaald worden bij de mama is doodsangst. Hè? Want als mijn mama er niet is, I die. Dat is heel simpel. Hè? Dus alles wat zij daarna opdoet van indrukken, zijn eigenlijk gewoon herbevestiging van die oorspronkelijke pijn. Dus ik geloof heel erg in druppeltrauma, ja.
Want als je dan met mensen aan de slag gaat, gaat je dan ook echt kijken naar, of bevragen bij de mama bijvoorbeeld, van hoe is die zwangerschap geweest?
Ik bedoel dat bij een aantal cliënten die daarvoor openstaan, want voor sommige mensen is dat echt zo ver van hun bedshow en die moeten gewoon aan de slag met wat er nu speelt.
Yeah.
Maar bij een aantal mensen wel. En als ik een innerlijk kindsessie doe, is het al vaker gebeurd dat wij bij een... Dat is een soort van visualisatie dat we dan doen. En dan hoor ik cliënten zeggen, ja, het is heel raar, maar ik zit precies in de buik. En denk ik, ja, is oké. Okay. Wat gebeurt daar in je buik? En ik zeg dat niet op voorhand, want ik denk dat mensen dan gillend weglopen van deze is te chingle-changle of zo. Maar ik geloof dat heel veel daar ontstaat, ja.
Ja, maar zot, ja. Ja. Ja, je raakt het hier aan, hè, dat innerlijk kind, die innerlijk kind-sessies. Wat is dat, zo'n innerlijk kind en in zo'n sessie? Waarom is het belangrijk om dan daar... Ja, oké, okay, waarom is het belangrijk? Die vraag is al wel een beetje beantwoord, maar... Hoe gaat je daar dan mee aan de slag met dat innerlijk kind?
Ja, dus hoe ik het vaak uitleg is, je moet in een discobol, dat past ook helemaal in dit verhaal, ja. Een discobol. Dus je beeldt je...
Een droom dat er hierboven ja, is een discobol.
Ja, dat zou wel passen.
Dat zou goed zijn. Ja.
Dus je beeldt je een discobol in, met allemaal spiegeltjes. En dat zijn eigenlijk je superpersoonlijkheden. En een daarvan is, ik ben single. De andere is, ik ben jurist van opleiding. De andere is, ik ben vriendin. Ik ben zus, whatever. Mm. Een aantal daarvan zijn, ik ben een perfectionist of uw innerlijke criticus, maar ook uw innerlijk kind. Dus dat zijn alle psychologische en emotionele patronen die jij doorheen je leven hebt opgedaan. Mm. Die zitten verzameld in dat innerlijk kind, want uiteindelijk gaat dat ook over wie je vorige week was. Eigenlijk gewoon alle jongere versies van jezelf. Mm. Je hebt een innerlijke baby, innerlijk kind, innerlijke puber, innerlijke jongvolwassene. Hè? En soms worden we getriggerd in oude pijn en dan neemt dat innerlijk kind het helemaal over. En dan reageren we niet meer vanuit... de heelheid van de discobol, of de kern van de discobol, onze wie we zijn als volwassen mens, maar vanuit het spiegeltje, het innerlijk kind. En dat is meestal niet zo charmant. En die brengt ons soms echt in problemen. En dus daarom is het zo belangrijk om naar dat spiegeltje te kijken en te gaan zien, wat heb ik nodig om vanuit mijn emotioneel volwassen zelf in het leven te staan. Mm-hmm. En vanuit dat spiegeltje, of die kern is dat dan, mijn leven te leiden. En niet vanuit mijn gekwetst kind.
Ja. Yeah. Dus in zo'n sessie gaat je dan op zoek naar dat gekwetst kind om dat te kunnen herkennen? Of,
nee. Dus wat we eigenlijk doen is, ik begin altijd met de vragen, waar loop je tegenaan? Nu, vandaag. Niet, ja, als kind, nee, dat is te ver. Dat is niet tastbaar genoeg. Waar loop je vandaag tegenaan? Mm-hmm. Ja, waar ik vandaag tegenaan loop is, ik word altijd verliefd op emotioneel onbeschikbare mannen. Oeh, dat is interessant. Mm-hmm. Hè? Of ik laat mij altijd breadcrumben. Ik ben een heel sterke, onafhankelijke vrouw. En toch kom ik in relaties met mannen terecht die eigenlijk niet goed voor elkaar hebben.
Ik moet heel hard lachen, omdat ik mezelf bezig hoor. Ja,
ja echt. Ja, voilà. Dus misschien is een innerlijk instantie dan interessant.
Ja.
Want er is dan een deel in u dat denkt, ja, dit is wat ik verdien en niet meer. Of misschien had je een emotioneel onbeschikbare mama of papa. En heb je daar geleerd, dit is liefde. Mm-hmm. Keihard je stinkende best doen voor iemand, performen. Dat is liefde. Dus dat is wat ik te doen heb. En ik ga mijn best doen om de ander te overtuigen van zie mij, herken mij. Maar dat is uw kind. Want uw volwassen vrouw denkt, fuck die shit. Yeah. Sorry voor mijn taalgebruik.
Nee,
Dit is niet oké. Dit is niet wat ik wil. Ik verdien zoveel meer dan deze. Yeah. Ik wil geen onbeschikbare man. Ik wil een man die mij kiest en er is.
Yeah.
En waar ik niet voor moet performen.
Ja, zot. Ja, want ik zei het nog even voordat we begonnen met opnemen, dat ik dan heel vaak dat gesprek heb hier in de podcast of los van de podcast van... We weten het allemaal, hè. We zijn slimme, zelfstandige vrouwen. Ik ook, ik weet het allemaal, rationeel gezien. Maar toch laat ik toe dat er met mijn voeten gerammeld wordt. En dat ik inderdaad genoegen neem met die kruimeltjes. Ja. En dat ik inderdaad voor een onbeschikbare man keihard mijn best doe.
Ja. En die veilige, fijne man loopt je voorbij, want die is saai.
Ja.
Ja. En dus wat we doen in zo'n innerlijk kindsessie is... We gaan dat niet mentaal helemaal uitkleren, want you know, I know, daar heeft er iets weinig waarde in. We gaan contact maken met dat klein meisje in jezelf dat denkt dat dat liefde is. Mm. En we gaan die keiveel liefde geven, zodanig dat die niet meer aan het stuur is van je leven, maar je volwassen vrouw. Mm-hmm. En die de volgende keer die gezonde, veilig gehechte, stabiele man niet voorbij loopt voor naar die een bad boy te gaan, die je echt breadcrumbt en lovebombt waarschijnlijk. Maar dus... Uw volwassen vrouw weet waar ze voor te gaan heeft, maar uw innerlijk kind neemt het over.
Ja, ja, inderdaad. Ja, zot. Ik denk dat dat echt wel een is dat bij de luisteraars gaat binnenkomen. Omdat onlangs had ik op Instagram, ik weet al niet meer hoe dat tot stand was gekomen, maar was er denk ik een vraagsticker of een story over dat iemand mij stuurde van ik ben echt heel bang... dat niet meer gaat gebeuren voor mij, dat ik voor de rest van mijn leven single ga zijn. Ik ben echt oprecht, echt bang. Wat moet ik doen? En het staat op mijn planning om daar nog een aflevering over te maken. Maar ik denk dat hier wel al heel veel in zit om daar al eens naar te gaan kijken.
Ja, ga daar naar kijken. Want wat die vrouwen allemaal... Ja, mijn doelpubliek zijn heel veel vrouwen, dus ik zie altijd vrouwen. Maar mannen zijn uiteraard ook welkom. Wat vrouwen heel vaak doen, is zich zo compleet blind staren op die man. Mm. Hè, zo... hem proberen analyseren, hem proberen begrijpen. Het is allemaal verloren moeite. Ik ga naar binnen. Wat maakt dat ik zo'n man entertain? Wat maakt dat ik uit de mannen die ik kon kiezen, toch die man kies? Er is heel veel buzzword narcisme. Ik heb er een beetje een allergie aan dat woord, omdat dat veel te vaak verkeerd gebruikt wordt. Mm-hmm. Dan komt de psycholoog in mij boven, die denkt dat klopt niet, maar oké. Maar die vrouwen storten zich, ja, weer. Allee, ik kom alleen maar narcisten tegen. En ik, nee, tuurlijk niet. Jij komt ook gezonde mannen tegen, maar die entertaint je niet. Mm-hmm. Dus ga naar binnen. Niet heel te wijzen naar die mannen. En oh, er zijn geen goede mannen meer. En, mm-hmm. Niet daar. Ga naar binnen. Wat maakt dat ik... Er zijn echt wel goede mannen. Echt. Maar wat maakt dat ik die geen kans geef?
Ja, ja.
Dat is de vraag.
Ja. En dat is wel een hele goeie, want dat doen wij, hè? De mannen helemaal analyseren.
Wij maken een heel project met vriendinnen. En dan zitten wij print screens te analyseren. En wat denkt jij? En hoe is dat voor u? En luister eens naar dat voicebericht. Hoort je deze ook niet? En daar zit zo weinig winst in. Als je al die tijd... En ik heb het ook gedaan, hè, echt. Maar daar is weinig winst in.
Ja,
als je al die energie steekt in jezelf, van waarom blijf ik deze entertainen? Wat maakt dat ik toch ja zeg als ik weet dat ik eigenlijk die man, dat ik daar geen toekomst mee zie? Mm. Waarom ga ik toch nog eens mee op date? Why?
Ja. Ja, en nu dat je dat ook zo zegt, dat doet mij dan weer denken aan die situatie dat ik daarnet vertelde van die gast dat mij dan zo'n beetje te veel stuurt. Ik had in het begin gezegd van, ah ja, we gaan nog wel eens afspreken. En nu denk ik echt van, ja, sorry, Deen is ook een paar jaar jonger dan mij. Ik voel al in die berichten...
Het matcht niet.
Ja, het matcht niet. Lieve jongen, maar meer ook niet. Knappe jongen, mag ik er ook wel bij zijn.
Dat helpt.
En dan vroeg hij mij van de week van, ja, maar zeg nu gewoon wanneer dat je dan eens kunt, dan kan ik stoppen met zagen. We zijn nu 12 april, mijn eerstvolgende vrije moment is letterlijk vrijdagavond 26 april, de avond voordat ik een vrijgezellen ga doen. Dus ik zei dat ook van, dat is letterlijk mijn eerstvolgende moment en dan ga ik niet met u afspreken, want ik kijk er heel hard naar uit om dan even op adem te komen. Ik bedoel dan van, ik wil eigenlijk niet meer afspreken, want als het al tot en met eind april niet gaat lukken, ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig?
Ja.
Ik wil van hem duidelijk geen prioriteit maken, maar ik durf dat dan eigenlijk niet te zeggen van, het hoeft eigenlijk niet meer voor mij. Waarom?
Ja, omdat je een pleaser bent, duidelijk. Ja. Hè? En dat je hem niet wilt kwetsen, je wilt hem niet afwijzen, want hè, dat doet allemaal pijn. En tegelijkertijd, en echt wereld, luister hiernaar, clear is kind, unclear is unkind. Je doet die man zo'n plezier om te zeggen, hey, ik vind je een heel aantrekkelijke man en ik voel het niet. En dan kan hij verder.
Ja.
En dan is het gewoon... En als hij daar heel veel problemen mee heeft, heeft hij daar naar te kijken. Dat is zijn stuk. Maar dan staat jij wel in je kracht en zegt jij, ik ga dit niet entertainen. En het is zo bevrijdend als mensen gewoon eerlijk zijn. Want we hebben allemaal eens aan de andere kant van dit verhaal gezeten. En dan denk je ook, zeg gewoon helder. Wilt je nog met mij of houd je mij aan het lijntje? Dus doe dat niet met elkaar. Zeg gewoon eerlijk en zeg, hé, ik voel hem niet.
Ja.
Dus I set you free, ga maar verder.
Ja, ja. Dat is een mooie. Dat is een goede quote.
Ja, dat is niet van mij, van Brené Brown.
Oké.
Okay. Ja.
Shout-out naar Brené.
Ja.
Goed. Dat innerlijk kind, we hebben dat nu gezegd, er zijn van die sessies en zo. Mm-hmm. Hoe gaat je daar nu concreet mee aan de slag? Is dat direct van, we bellen naar Delia, we boeken een sessie? Of zijn er nog tussenstappen? Allee, los van het commerciële, hè. Je mocht hier niet zeker en vast reclame maken, want ik ben nu al mega fan van u. Maar als er hier nu mensen... Allee, ik heb dikwijls mensen die dat zo zeggen van, ja, je vertelt er in uw podcast van, je moet aan jezelf werken. En, maar ik weet echt niet hoe ik daaraan moet beginnen. Ja. Hoe beginnen we hier aan?
Kijk, ik vind dat een keitschoon vraag, want toen ik in de shit zat... Ik ben 17 jaar samen geweest met de vader van mijn kinderen en daarna ben ik echt wel even single geweest en gedate en echt de whole shebang. En dan zeg ik heel vaak zo, do the work. En ik dacht, what the fuck is do the work? Waar gaat dat over?
Yeah.
Wat betekent dat zelfs? Mm-hmm. Voor mij, wat dat voor mij betekent is, ga naar binnen en ga op zoek naar alle blokkades die je in jezelf hebt opgebouwd voor echte liefde. En los die op.
Mm-hmm.
En dat is nog altijd high level en abstract.
Yeah.
Hè? Dus het gaat over bewustzijn. Dus als je getriggerd wordt, die een antwoord niet op mijn bericht... Ga naar binnen. Wat doet dat met mij? Oh my god, ik ben in paniek. Ga zitten. Leg je hand op je hart en weet dat dat je innerlijk kind is, dat aandacht wilt. Maar die wilt aandacht van u, niet van die foute man. Mm. Dus zeg, ik ben er. Ik ben hier. Wat heb je nodig van mij? Dat is doing the work. Dat kan met een therapeut, dat kan door boeken te lezen, dat kan door podcasts. Maar dat kan ook vooral door gewoon te gaan zitten en te gaan voelen. Wow, wat gebeurt hier met mij? En wat heb ik nodig? En hoe kan ik dat aan mezelf geven? Of kan ik mensen uit mijn sociaal netwerk inschakelen om mij te helpen?
Mm-hmm.
Een heel privé, concreet voorbeeld, als je wilt.
Mm-hmm.
Toen ik dan een tijd single was, dan ik miste echt... Het was zo juist mooi lenteweer aan het worden. En ik zat in de zetel. Mijn kinderen waren bij mijn met mijn ex-man. En ik voelde echt zo... Ik wil gewoon iemand die zo buik tegen buik tegen mij komt liggen en zo wat door met mijn haar frult en over mijn kaak streelt. Dan, dat vind je niet, hè? Op 1, 2, 3. Ik bedoel, seks heb je binnen de 3 uur, bij wijze van spreken. Ja. Maar iemand die gewoon u komt knuffelen en u echt zo vasthoudt en dat ook nog meent en liefdevol is, dat vind je gewoon niet. Nee. Ik dacht, maar dat is een gat in de markt. Dat. Maar tegelijkertijd zat ik echt met die hunkering. En ik voelde mijn innerlijk kind heeft warmte nodig. En dan ben ik naar de sauna gegaan. Voor de eerste keer in mijn eentje. En ik heb mij daar laten masseren. Man, en ik voelde mij echt zo goed daarna. Ik dacht, kijk, ik heb mezelf kunnen geven wat ik nodig had. Uiteraard had een zalig lief in de zetel nog beter geweest. Mm. Hè? Maar dit was ook al oké. Want ik heb contact gemaakt met mezelf. En gevoeld, wat heb ik eigenlijk echt nodig? En ik had niet wat ik anders gedaan had, was mij op Tinder gesmeten. Desperately op zoek gegaan naar aandacht en afleiding. Mm-hmm. Gaan daten met een foute man. En weer in de zoveelste situationship terechtgekomen.
Ja, ja, inderdaad.
That is doing the work. Mm-hmm. Dat is dat. Ja. Naar binnen gaan, niet naar buiten.
Ja, dat vind ik wel een goede, concrete tip. En ik heb dat ooit ook al gedaan. Een massage gaan doen, omdat ik zo voelde van, ik moet aangeraakt worden.
Da. Ja. Of vraag een vriendin, waar je een goede close man... Kunt je mij even vastpakken? Ja. Gewoon knuffelt mij eventjes.
Dat durf ik niet vragen aan mijn vriendinnen.
Niet? Dan heb je andere vriendinnen nodig. Ik zou jou losknuffelen.
Ja, dat ligt, ja, ik moet wel nuanceren. Dat ligt niet aan mijn vriendinnen, dat ligt echt aan mezelf. Omdat ik sowieso niet zo'n knuffelaar ben... Buiten de relatie. Of buiten met mijn kinderneefjes en nichtjes.
Ja.
Maar wat? Oké. Okay. Daar is waarschijnlijk ook een verklaring voor.
Nee, misschien is dat gewoon niet uw taal van de liefde.
Ja.
Misschien gewoon iets heel anders nodig. Ja,
ja, inderdaad. Maar ik heb wel zo een vriendin die bijvoorbeeld heel goed kan masseren. En dan zeg ik soms wel van, oh, die is even niet met een niks one app.
Ja,
en dan doet hij dat. En dan denk ik zo, oh,
heerlijk. Ja.
Zalig.
Dus wat heb ik nodig en hoe kan ik het mezelf geven? En dit is geen pleidooi voor zo, we moeten allemaal veel individualistischer worden. Maar het is wel een pleidooi voor, zoek het niet altijd bij een ander.
Mm-hmm.
Zoek het eerst eens bij jezelf.
Ja, dat vind ik wel ook een mooie, omdat wat een ander doet, heb je niet in de hand. Hè? Maar
absoluut
wat je zelf
niet
doet, wel. Dus dat allemaal is net wel heel krachtig.
Dat is verloren moeite. Mm-hmm. Dat is hoeveel uren zitten wij te steken in praten over die en andere. Maar ook mensen die in een koppels, hè. Ik zie ook koppels. Ja, met een man. Dan denk ik kan uw man niet veranderen. Maar misschien kan ik met u aan de slag.
Yeah.
Als je naar iemand wijst, hè, dan wijst er ene vinger naar de andere. Maar kijk eens hoeveel vingers er naar mij wijzen. 3.
Mm-hmm.
Dus in plaats van u helemaal blind te staren op... Ja, en die antwoordt niet en die doet geen moeite en... Kijk eens naar jezelf en ga eens naar binnen en zeg, wat maakt dat ik die man entertain? Als hij duidelijk mijn behoeftes niet kan bevredigen, waarom blijf ik hierin hangen?
Ja. Yeah.
Wat levert dit mij op? Buiten heel veel frustratie en heel veel juicy verhalen met mijn vriendinnen.
Mm-hmm. Wat ook soms leuk
ook goed is, natuurlijk.
Ja. Ja, het doet mij ook even denken aan een situatie waarin ik mezelf weer heb gewrongen. namelijk, er was op een bepaald moment iemand in mijn leven, ik heb dat daarmee afgerond en ondertussen is hij zo wat terug in mijn leven gekomen. Grotendeels door mijn eigen schuld. Maar ik heb wel zo wat beslist van oké, als ik nu terug met hem ga afspreken, dan moet het wel echt onder de voorwaarden zijn. Ten eerste, ik verwacht hier niks van. En het is eigenlijk gewoon een beetje een opvulling van wat je daarnet ook zei, van hou mij eens vast. Gewoon zo een beetje die nabijheid voelen. Ook wel seks, ook wel gewoon toffe dingen doen. Dus ik heb echt mezelf, ik weet dat ik in een auto zat onderweg naar hem en echt tegen mezelf zei van, Charlotte, je gaat hier naartoe zonder verwachtingen. Je weet exact wat je van die persoon kunt verwachten. Dus verwacht ook niet meer, want je weet wie dat hij is. Dus denk nu ook niet dat het nu ineens wel anders gaat zijn, want dat gaat niet zijn. En ik weet dat dat nog altijd niet een 100% gezonde situatie... Dat is zeker geen gezonde situatie. Dat dat ook geen 100% gezond gedrag is van mezelf misschien. Maar dat behoedt mij wel mega hard van teleurstelling. Omdat ik nu heel realistisch daarin sta en weet van... Ja, waar ik vroeger verwachtte dat hij mij 60 ging geven en hij gaf mij 10, weet ik nu, als ik al 5 krijg, ben ik eigenlijk al content. En dat is, nu dat ik het mezelf luid op hoor zeggen... niet lief naar mezelf toe.
Dat.
Hey, want ik verdien eigenlijk 100%.
Hey, jij verdient 200%, dus dat was mijn vraag naar jou.
Ja.
Wat maakt dat je niet gaat voor die man die je 200% geeft?
Ja, omdat ik hem niet tegenkom, maar waarschijnlijk omdat ik hem gewoon niet zie.
Nee, omdat je gewoon... Zijn. Kijk, de kosmos, even heel spiritueel, sorry voor de laatste, dat je niet voor openstaan. De kosmos houdt niet van leegte.
Mm-hmm.
Maar als er een plekje naast je bezet is... kan daar niemand anders komen staan.
Nee, dat
dus
is
jij denkt, ik entertain hem, maar ondertussen kijk ik uit. Zo werkt de kosmos niet.
Nee, en daar ben ik dan misschien wel een uitzondering in. Want ik denk niet echt zo van, ondertussen kijk ik uit. Want ik heb How to Be Single, dat is echt goed aan het gaan. Ik ben een paar... Er zijn een paar dromen dat ik heb waar dat ik voel dat ik naartoe aan het werken ben. Dat vult mij zo hard dat eigenlijk die situatie waar dat ik in zit mij al even wat genoeg geeft. En dat ik momenteel zelfs... Maar ja, zwart, dat gaat dan ook weer waarschijnlijk terug naar bindingsangst of zo. Dat ik momenteel niet echt op zoek ben naar echt een volwaardige relatie. Omdat ik echt wel even met andere dingen wil bezig zijn.
Ja, maar wie zegt dat dan niet hand in hand kan gaan? Een volwaardige relatie en iemand die je support in wat je doet.
Ja, dat is waar.
Mijn lief is mijn grootste cheerleader. Ik denk dat mijn business nooit zo hard had kunnen boomen als hij niet achter mij stond. Mm-hmm. In alles staat hij achter mij. Die luistert naar elke podcast. Die leest dingen na als ik er onzeker over ben. Dus die relatie geeft mij keiveel energie en die kost mij geen energie. Maar dat is inderdaad heel hard van het bindingsangst. Hè?
Ja, ja.
Oh, die relatie, dat kost tijd en energie. Ja. Hè? Daar heb ik nu geen ruimte voor. Terwijl vanuit een veilige hechting, die staan naast mij. Mm. Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding en we verbinden.
Ja.
En ik zeg het echt niet vanuit een oordeel. You do you.
Nee,
echt.
Ik weet het, ja.
En Esther Perel heeft zo'n heel mooie... ze zegt, je hebt love stories en life stories. Heb je er al eens van gehoord?
Van u daarnet.
Ah ja, oké, okay, ja. Ah, die had daarnet ook gezegd. Ja.
Voor de opname.
Wilt je een love story? Go for it. Deze kan prima een love story zijn. Mm-hmm. Maar voelt je ergens toch, al is het maar 1% dat denkt, en toch wil ik een life story, entertaint je man dan niet. Mm. Want je stelt je life story uit.
Yeah,
dat is de vraag die je moet stellen. Ik heb echt een aantal love stories gehad waarvan ik heel bewust wist, dit is echt love, geen life, en it's fine. Mm-hmm. Ik had dat ook nodig na 17 jaar relatie. Ik ben nooit echt single geweest. Hè? Zo op je 19 je man leren kennen. Allee, ja, ja. Hè? Maar ik wist nu, en nu ben ik echt terug klaar voor een life story. Dus yeah. dat heb jij zelf te kiezen.
Ja, ja, dat is waar. Maar ik denk daar, als ik heel eerlijk ben met mezelf, ik ben niet klaar voor de life story. En dat ligt niet aan de podcast of How to Be Single. Dat ligt aan andere dingen waar ik mee aan de slag moet.
So then it's fine. Yeah. Have your love stories. Zoveel als dat je wilt. Mm-hmm. En er is ook niks mis met mijn hele leven. Alleen maar love stories. Dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Maar wat ik heel veel zie, is pijn bij mensen, omdat ze zich vastklampen aan een love story en denken dat het een life story is. En dat klopt niet.
Mm-hmm.
Dus daar moet je eigenlijk gewoon over... Als ik zeg clear is kind, ook naar onszelf is clear kind.
Mm-hmm.
Wat wil ik echt? En is er een deel in mij dat hoopt dat dit meer wordt? Stop er dan mee.
Ja. Er zijn heel veel luisteraars van de Single Squad die mij sturen op Instagram over een situationship, omdat ik daar zelf ook veel heb over verteld. En die... Ja, waarmee dat dit superhard gaat resoneren, daar ben ik zeker van. Er zijn er heel veel die mij zo dikwijls sturen van... Oh, ik weet het echt wel en ik heb hier naar jouw podcast geluisterd en ik voel dat ik deze gedaan moet maken, maar dat gaat echt niet. Ik kan daar echt geen afscheid van nemen. Even tough love. Wat moeten ze doen? Hoe raak je uit? Want er zijn er echt bij. Er zijn echt luisteraars die mij echt sturen van... Ja, dat is al 3 jaar aan de gang. Dat is zo wat friendly benefits, maar ik voel eigenlijk wel meer. Maar hij duidelijk niet. En... hoe raakte daarvan af? Want dat is toch ook ergens een beetje een soort verslaving of zo?
Dat is los een verslaving. Ja. Ik ben kei blij dat je dat woord zelf gebruikt. Dus als jij eerder op het spectrum richting angstig gehecht zit, dan is de kans zeer groot dat jij mensen gaat aantrekken die vermijdend gehecht zijn. Want samen geeft dat een love cocktail om u tegen te zeggen. Dat voelt als crazy passie. Maar eigenlijk is dat gewoon trauma. Sorry. Hè?
Mm-hmm.
Dat voelt als, wauw, die is het en deze is de jus van het leven en wauw, zo voelt dat. Maar eigenlijk is dat gewoon dat je trauma geactiveerd wordt.
Yeah.
Dat is niet life story material. En je komt in een verslavende cocktail terecht waarin je heel moeilijk kunt wegwandelen, want dat voelt echt als, deze is het. Hè?
Yeah.
Maar lieve mensen, dat is het niet. Nee. Liefde is een uitademing. Liefde is, dat is liefde. Dat is niet... En paniek. En oh my god, en die antwoord niet. En geconsumeerd worden. Dat is geen liefde.
Mm.
Dus dat vraagt echt waar afkicken. Er is een heel toffe TED-talk over. The Brain on Love.
Ja, ik heb die ooit geluisterd. Ja. En daarmee dat ik zeg dat ook zo dikwijls dat als je uit een break-up komt, dat dat in je hersenen hetzelfde is als echt afkicken van een drugsverslaving.
Van heroïne, ja. Echt. Ja.
En dat komt inderdaad uit die TED-talk. Ik ga hem hier eens linken, want... het is lang geleden dat ik hem dan zelf nog heb gehoord, maar ik heb dat altijd onthouden, wel, dat idee. Want ik heb die TED-talk zelf geluisterd toen ik daar zelf middenin zat en heel hard aan het afzien was.
Ja.
En dat was zo voor mij wel zo ook een verademing van... Je kunt daar... Allee, afkicken van een heroïneverslaving, vraagt heel veel wilskracht. Mm-hmm. Dus het is ook wel eens verarmend om dat zo te zien, omdat het is wel heel gemakkelijk om als single heel streng te zijn voor jezelf. En te zeggen, allee, god, dat is zo stom van mij.
Waarom doe ik deze?
Waarom doe ik deze nu weer? Maar het is wel fucking moeilijk ook, hè?
Absoluut. En ook als je vriendinnen hebt die in zo'n situationship zitten en je haat je gast en je denkt, kind, laat je toch gewoon los. Please, wees mild. Want is het echt waar in... Eigenlijk heel oude pijn.
Ja.
Want wat er eigenlijk gebeurt... Even terug, weer al over dat innerlijk kind. Ja. Je gaat als angstige zot hard je best doen om de liefde van een andere te winnen. Please, kies mij. Please, zie mij. En je gaat dat niet zomaar opgeven. Want eigenlijk gaat het over mama, papa, zie mij. En de enige weg hieruit is opnieuw naar binnen. En als je dat niet doet en je denkt, ja, dat lag aan hem... En je gaat eruit, same shit, different story. Want je trekt terug zo'n man aan.
Mm-hmm.
Want jij hebt iets in jezelf aan te pakken, waardoor je zo'n mannen niet meer gaat entertainen. En een vraagstuk waar ik zelf heel veel over nagedacht heb, is op een gegeven moment, als ik zo mijn single spring, dan merkte ik dat ik heel vaak vermijdende mannen aantrok. En dan wist ik, ja, dat wil dus zeggen dat ik in de angstige pool zit, en anders trekte die niet aan.
Mm-hmm.
En dan kwamen we terecht in zo'n hele toxische cocktail. Ja. Aantrekken, afstoten, passie, dat is een man van mijn leven. Ik moet hier keihard mijn best voor doen. Allee, om je een heel concreet voorbeeld te geven. Ik heb ooit gedate met een man, zo super high potential, kast van een villa. Die zijn garage, die grenzen aan zijn keuken. En de wand, dus een muur tussen garage en keuken, was in glas. Want dan kon je vanuit de keuken naar zijn Porsche kijken. Zo'n man. Ik liep daar op stiletto's rond, wat totaal niet mijn ding is. Maar ik was mij zo gaan molden of zo in wat dat ik dacht dat voor hem de ideale vrouw was. Dan stond ik thuis te koken en dan had ik lingerie en hakken. En had ik zelfs mijn tafelkleed gestreken. Echt waar.
Daar trek ik de grens.
Ja,
nu zit hem kwijt.
Ja, sorry, ik snap hem echt. En ik denk ook, wie was die vrouw? Want dat is niet wie dat ik ben. Maar ik wou hem zo graag voor mij winnen. Ik wou zo graag zien mij. En eigenlijk is dat gewoon al compleet fout. Want nu zit ik naast mijn lief in mijn pyjama met mijn haar op een dot. En dan kijkt hij liefdevol naar mij. En dan zie ik van, ja, die ziet mij echt keigraag.
Yeah.
Hoe dat ik er ook uit zie.
Yeah.
En dat is liefde. Niet je stinkende best doen voor iemand.
Nee. Nee, dat is waar. En dat is mooi gezegd. Waar zit voor u dan... Want ik vind dat super mooi en ik geloof daar ook echt in. In die echte liefde en in die... We zijn er echt voor elkaar. Waarom zijn dan ook wel vandaag de dag, als je die echte liefde vindt... Er zijn zoveel mensen die in een relatie toch struggelen en die... Ja... Het is ook wel heel gemakkelijk om dat geloof in die ware liefde, in dat ik zit hier in mijn lelijke dot, bij wijze van spreken, bij u in de zetel en ga me altijd graag blijven zien, want er is heel veel concurrentie, of er je hebt social media en zo, en dat schrikt mensen wel af. Hoe, als je dan toch in die gezonde relatie belandt, hoe houd je die dan zo goed? En hoe zorg je ervoor dat die liefde warm blijft of zo?
Ja, dat is een hele goede en heel complexe vraag.
Yeah.
Ik denk dat heel veel mensen hebben moeite met relaties. Ik denk omdat heel veel mensen niet emotioneel volwassen zijn, maar heel hard vanuit hun innerlijk kind leven en dus getriggerd worden. Yeah. En dus bij conflicten, jij bent het probleem, in plaats van hoe ben ik hierin terechtgekomen en wat is mijn aandeel, dat. Plus, er zijn heel weinig inspirerende relaties rondom ons. Yeah. Dus hoe doen we daar relaties? Mijn ouders hadden geen inspirerende relatie. Als ik in mijn vriendenkring kijk, weinig. Dus dat is moeilijk. Je moet het warm water uitvinden. Hoe doe je dat, een gezonde relatie?
Ja, absoluut.
En dat maakt het heel complex voor koppels. Maar ik denk, maar ja, daar ga ik weer. Ik ben echt een kapotte grammofoonplaat. Ik denk dat heel veel issues ontstaan omdat we zelf emotioneel niet volwassen zijn.
Yeah.
En eigenlijk zijn twee kindjes die een relatie hebben en niet twee volwassen mensen.
Mm-hmm.
En dan wordt het echt nasty.
Yeah.
Ja.
Ja, en dan is het dikwijls wel gemakkelijker om daar dan ook weer weg te lopen en misschien vreemd te gaan en affaires te hebben. En, of gewoon compleet onbeschikbaar te zijn voor elkaar, nog los van dat er dan externe mensen bij komen kijken.
Ja, je gewoon afsluiten in plaats van naar elkaar toe te gaan en zeggen, hey, wat je toen gedaan heeft mij echt gekwetst, kunnen we het erover hebben? Nee, ik ga je nu 3 dagen negeren en dan zul je het wel voelen dat ik kwaad ben op u. Dat is niet volwassen gedrag. Nee. Volwassen gedrag is, wow, deze raakt mij. Kunnen we het er even over hebben?
Ja, ja.
Dat is
en dan ook dat dan de ontvanger van die boodschap die zegt van, hier is ze weer, met je gezaag.
Ja, maar het ding is, als een van de twee volwassen is en de ander niet, breekt de relatie. Dat houd je niet vol. Dus, en je kunt elkaar samengroeien naar volwassenheid, Maar als één beslist onbewust om in dat kindstuk te blijven, breekt de relatie sowieso.
Ik ga je een vraag stellen die dat je moet beantwoorden, of die dat je mocht beantwoorden.
Ik moet juist niks, Charlotte, maar oké.
Delia, wat je nu zegt, raakt me. Kunnen we daar even over praten?
Ik hoor u. Vertel.
Nee. Dus ik ga je een vraag stellen en je mocht die beantwoorden vanuit een niet-wetenschappelijk onderbouwde visie of zo. Hoeveel procent van de mensen denkt jij dat er emotioneel volwassen is?
Dat is een keimooie vraag. En een van mijn leermeesters heeft net een boek geschreven. Sorry, ik ga het dan toch wetenschappelijk onderbouwen. Mag dat?
Ja, zeker.
Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij heeft net een boek geschreven, Volwassen worden voor volwassenen. Fantastisch boek. Mm-hmm. En hij zegt 90% van de mensen is niet volwassen.
Oh, dat is enorm veel, hè?
Ja, en ik merk ook echt, er zijn heel weinig emotioneel volwassen mensen. En eerlijk, ik heb er niet de waarheid in pacht. Ik ben soms ook zeer onvolwassen. Mm. Ik word ook getriggerd in kindstukken, working on it. En ik kan vooral met heel veel mildheid kijken naar de weg die ik al heb afgelegd.
Ja, dat blijft wel een belangrijke, ja, denk ik.
En het is echt een complete verademing om mensen rondom u te hebben, en die heb ik gelukkig, die emotioneel volwassen zijn. Want die gesprekken zijn van een totaal ander kaliber. Niemand gaat in ego, niemand gaat in gekwetste stukken. Niemand gaat... Ah, ik heb dat met mijn vriendinnen allemaal besproken, wat jij gezegd hebt, en die vinden deze ook. Niemand doet dat, want dat is allemaal kindgedrag. Dat is echt heerlijk. Dus mijn verlangen, mijn missie is meer emotioneel volwassen mensen.
Ja, dat zou de wereld ook voor singles en in het daten... zou de wereld heel veel mooier maken.
Op alle vlakken. Ja. Want ik werk ook heel veel in business... Ook daar. Hoeveel onvolwassen gedrag is daar. Ja. Vaak zeggen leidinggevenden tegen mij, dat is hier echt een kleutertuin. Ja, hoe zou het komen?
Hmm. Ja, inderdaad. Ja, er zit heel veel in. Het ene waar ik het ook zeker nog mee over wil hebben. We hebben een discobal al gehad. Maar een andere uitspraak die ik heb gehoord in uw podcast, is dat relaties de grootste spiegel zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Betekent dat, Delia, dat wij singles ons niet persoonlijk ontwikkelen?
Nee, want relaties zijn niet alleen liefdesrelaties.
Okay, relaties zijn ook... Dat is een goeie nuance.
Ja, tuurlijk. Dus ik ben blij dat je dat zegt, want dan heb ik dat echt te nuanceren als dat zo wordt opgepiekt. Relaties zijn ook uw relatie met uw buurman, uw relatie met uw collega's, met uw ouders, met uw broers, zussen. Als je kinderen hebt, elke relatie is een spiegel. Yeah. Echt. Dus je kunt zot hard aan persoonlijke ontwikkeling doen, ook al heb je geen liefdesrelatie in je leven. Ik geloof vooral, zo 3 jaar op een berg in je eentje gaan mediteren, it's all fine. En dan komt op de luchthaven en begint je ineens kapot op te jagen naar andere mensen. Dat heeft 3 jaar op de berg niks uitgehaald.
Nee.
Dus... Je wordt getriggerd in relaties. Eigenlijk is het heel schoon. De wonde ontstaat in relaties, dus daar moet de wonde ook geheeld worden.
En moet de wonde geheeld worden in de relatie waar ze ontstaan is?
Nee, want dat is een beweging die ik heel vaak zie bij cliënten, dat die dan met hun innerlijk kind aan de slag gaan. Dat die dan zo, en nu wil ik een sorry van mijn ouders. Dat gaat niet gebeuren. En ook al gebeurt dat wel, dat gaat niks doen. Want die 30-jarige vrouw hoort je sorry, niet dat 5-jarig kind.
Yeah.
En ook... Het is heel belangrijk dat je beseft, je ouders hebben je gegeven wat ze konden geven.
Ja.
En op meer heb je geen aanspraak. Nee. Dus het is niet naar mama en papa gaan en zeggen, ja, door jullie ben ik dus angstig gehecht, hè. Dat is het niet. Mm. Het is, hé, blijkbaar heb ik tekorten opgedaan. En hoe ga ik nu de relatie met mezelf zodanig aanscherpen dat I'm fine? Mm-hmm. Want verlatingsangst is ook, waar verlaat ik mezelf?
Mm-hmm. Ja, ja. En ik vind dat ook wel echt een goeie dat je dat zegt, van je hebt daar geen aanspraak op te maken, op die sorry bij je ouders. En dat is wel echt iets wat, denk ik, belangrijk is om gewoon door te trekken naar het leven. Je hebt eigenlijk geen aanspraak op een sorry van niemand.
Niemand. Dat is emotioneel volwassen zijn.
Ja. Ja. En dan, als ik dan weer terug naar mijn... Maar dat is een onvolwassen voorbeeld, weet ik. Maar dat is een beetje... Die strategie ben ik nu aan het toepassen met die ene persoon dat nu terug in mijn leven is. Van, ik weet dat ik eigenlijk op niks aanspraak heb te maken bij u. Dus ik verwacht dat dan ook niet meer. Maar oké, dat is misschien niet één op één toe te passen op dit. Ik zie u bedenkelijk kijken.
Ja, ik hoor vooral zo'n stuk gekwetstheid en een stuk panzer van... Ik ben nu al voorbereid dat jij mij niet gaat kunnen geven wat ik nodig heb.
Ja.
En dan denk ik... Lieve Charlotte, waarom blijf je er dan in hangen? Als je nu... Dat is eigenlijk zo'n beetje... Ik verzin even een metafoor. Naar een restaurant gaan waar ze sushi verkopen en je hebt eigenlijk hoesting in frieten. Ja, ga dan niet naar een sushi-restaurant.
Ja. Nee,
ja, maar ik weet dat ze er geen frieten hebben. Ze hebben dus, I'm fine. Ja, maar waarom zou je dan toch naar dat sushi-restaurant gaan als je
dat
eigenlijk
ik honger wilt? Heb. En dat sushi-restaurant is eigenlijk momenteel het enige restaurant dat ik in mijn gezichtsveld zie waar ik kan gaan eten. Dus dan heb ik liever wat sushi, ook al heb ik veel liever zin in fritten. Ik denk dat dat mijn eerlijke antwoord dan is.
Dat is een keischoon antwoord. En dan zeg ik, en dat ga je niet graag horen, ga naar de winkel, maak het zelf weten.
Dat
is het. Want wat doen wij? Waarom komen mensen terecht in heel toxische situaties? En omdat wij jaren in woestijn hebben gezeten en dan komt er iemand met een glas rioolwater en dan denken we, wauw, deze is heilig water. Nee, lieve schat, dat is een glas rioolwater.
Ja. Maar ik snap het.
Deze gaat echt diarree opleveren. Mm. Maar oké, ik snap het. Je bent zo verhongerd en je hebt zoveel dorst dat je eender wat zou drinken.
Ja, dat is waar.
Zorg dat je niet uitgedroogd raakt. Ga zelf naar de winkel, maak zelf frieten.
Ja.
Want uiteindelijk vreekt zich dat toch. Want uiteindelijk ga je in een sushi-restaurant zitten en ga er rancuneus worden en ga je denken, verdomme, hè. Weer al sushi. Ik had geen zin in sushi. Mm-hmm. En nu heb ik een voedselvergiftiging van die sushi, want die was niet vers.
Yeah.
En ik wou frieten, verdorie. Mm-hmm. We worden verbitterd. Trust me, ik heb het 17 jaar gedaan. Echt. Mm. En toen was ik een heel boze, verbitterde vrouw. Waarom? Omdat ik mezelf veel te verliet.
Ja, inderdaad. Ja, het is echt heel veel stof tot nadenken. Ik ben heel echt oprecht heel blij dat je hier bent, Delia.
En ik ben ook blij dat
je
hier bent.
Ja, maar ik voel ook echt dat dit heel hard gaat binnenkomen bij heel veel mensen. Daar ben ik echt zeker van, want ik ken ondertussen de single squads. En dit is echt wat wij moeten horen. Ikzelf ook.
Mm-hmm.
We zeiden net, relaties zijn een spiegel voor persoonlijke ontwikkeling. Wat hier ook al wel vaak aan bod is gekomen in de podcast, is... Ik heb zelf ook al zo'n fases gehad dat ik denk van... Ik heb het weer even geprobeerd, ik heb pijn gehad. Nu ga ik mij terug veilig en wel opsluiten hier in mijn appartementje, in mijn ivoren toren. Je kunt me allemaal niet meer raken. Mm. Ik ga niet meer op de dating-apps. Het interesseert me niet meer. Laat mij gerust. Mm. Ik wil rust. Je zei daarnet al van, relaties, dat is niet alleen date of romantische relaties. Dus je kunt ook nog wel in die ivoren toren, mogen dan wel nog vrienden en zo binnen. Dus je blijft wel, die persoonlijke ontwikkeling blijft wel mogelijk. Maar hoe kom je daaruit, uit die ivoren toren van, ik wil hier niet meer gekwetst worden en ik laat het allemaal aan mij voorbij gaan. Hoe doen we die deur terug open? Gaan we een trap af en komen we terug in de wereld?
Ja. Ik denk dat je gewoon opnieuw naar binnen te gaan. En moet gaan kijken. Wat mij bijvoorbeeld heel hard helpt, maar dat is, ik geloof heel hard in one size fits no one. Hè. Wat mij helpt is journalen.
Mm-hmm.
Opschrijven. Wat is hier rode draad van al die situationships? Waar gaat deze over? Wat geloof ik over mezelf? Dat ik zo'n mannen entertain. Dat is doing the work. Dus in uw heart sabbatical, ga naar binnen. Onderzoek hoe dat je telkens in die situaties terecht bent gekomen. En zoek een goede therapeut. Dat is ook een relatie, hè?
Ja,
dat is ook een goede spiegel. Die geeft je ook dingen terug. Soms heel pijnlijk, maar altijd vanuit liefde. Mm-hmm. Hopelijk toch, hè? Dus mend your heart. Zorg dat je je hart teruglijmt en dat je terug kunt openstaan.
Mm-hmm.
Want je opsluit is eigenlijk gewoon vluchtgedrag.
Ja, dat is waar.
En dat is eigenlijk gewoon de pauzeknop induwen. En pas op, dat is soms echt wel nodig, hè?
Mm-hmm.
Je moet niet blijven. Allee, up, terug op Tinder. Want je gaat heel vaak gewoon in dezelfde shit terechtkomen.
Mm-hmm.
Totdat jij in jezelf fixt, maar dat, ik hou niet zo van dat woord, maar aan de slag gaat met wat maakt dat je terechtkomt in waar je terechtkomt. En soms zeg ik tegen mijn klanten, je zit op een draaimolen, jij mocht van mij de flos pakken zoveel als je wilt. I'm here. En ik meen dat ook echt.
Yeah.
Want ik weet ook dat ik heel vaak de flos gepakt heb. En ik had dat blijkbaar nodig.
Mm. Ik vind het een grappige uitdrukking.
De flos pakken, ik hoor hem ook nu. Pak de flos maar.
Ja, pakt de tegenhanger van de flos, hè. Whatever.
Whatever floats your boat.
Ja, voilà. Wat ik mij nu net aan het bedenken was, is... Het is zo waar wat je zegt en het komt echt binnen. En ik besef echt van, ik heb werk te doen en dat is ook oké.
Echt, dat is heel oké.
Okay. Ja. Maar die persoon waar ik je net over vertelde... Wat nu duidelijk is, dat ik daar afscheid van moet nemen.
Nee, je moet niks, hè?
Nee, wat een verstandige, liefdevolle keuze naar mezelf zou zijn om daar afscheid van te nemen, toch denk ik nog altijd... Ik wil daar nog geen... Ik ben er nog niet klaar voor om die los te laten.
Dat.
Van waar en komt het toch?
Ja, omdat je jezelf wijs maakt dat dat puur... Ja, ik weet waar ik aan begin, no worries. En ja, mentaal weet je dat, maar dan stuur je het je innerlijk kind dat denkt, ik kan hem toch overtuigen. Mm. Hij gaat mij zien. Als ik nu gewoon hard genoeg mijn best doe, en als ik die schoenen aandoe en dat roksje, hè, en als ik nu deze en deze doe, dan gaat hij mij kiezen. Uiteindelijk willen wij gekozen worden. Mm-hmm. En ik zie het in de manier waarop je praat, dat je jezelf hebt wijsgemaakt, dat je dat kei rationeel en nuchter gewoon even als een transactie kunt bekijken. I call bullshit on it. Ja,
ik weet het, maar ik weet dat zelf ook.
Ja, ik weet dat je het weet. Ja. En it's fine, want ik zeg het echt, been there, done that, echt. Dus heb nog een toerknop op de draaimolen als je dat nodig hebt. It's
pak
fine.
Pak de flush.
Totdat je eigen bullshit beu bent en dan ga je naar binnen. En dan kijk je, wat maakt dat ik... Wat in mij heeft zo'n blokkade voor echte liefde, dat ik zo'n situaties blijf entertainen.
Yeah.
Want dat is het, hè. Ik hoor heel vaak vrouwen zeggen van, ja, maar ik kom alleen maar foute mannen tegen. En denk ik, lieve schat, nee. Je komt ook heel goede mannen tegen, maar die entertainen gewoon niet.
Ja, inderdaad. Ja, want ik had hier... patronen in daten en relaties. Ik had hier zo een paar dingen opgeschreven, zoals ik val altijd op mannen die niet serieus willen daten. Ik beland altijd in een situationship. Of de typische die dat ik heel vaak zeg. Ik ben een sterke, slimme vrouw. Ik laat niet met mij sollen in het dagelijks leven. Maar in daten laat ik toch gemakkelijk over mijn grenzen gaan. Ik neem genoegen met gedrag waarvan ik eigenlijk weet, ik verdien beter. Of bijvoorbeeld, ik ben al een tijdje single. Ik wil eigenlijk wel graag een relatie, maar elke keer als ik iemand leer kennen, parkeer ik die persoon heel snel. Ook iets wat ik al heel vaak heb gedaan, zo direct al op voorhand van, ah ja, nee, want die is dat, of die is niet dat, of die... Terwijl ik eigenlijk nog helemaal niet weet, is dat een goede partij of niet. Dus eigenlijk al voordat het al begonnen is, heb ik het al afgebroken. Ik ben bang om opnieuw gekwetst te worden. Ik geloof niet meer in de liefde. Het hoeft eigenlijk niet meer voor mij. Zo, al die dingen wilde ik dus aan u voorleggen van, hoe kunnen we die oplossen? Maar ik denk dat eigenlijk de vraag, het antwoord altijd hetzelfde gaat zijn.
Wat denk je dat het antwoord is?
Ga naar binnen. Ga naar binnen. Vraag dan dat innerlijk kind. Van, wat is het hier dat je nodig hebt? Ja. En ik ben er. En hoe, gaan we dat, hoe gaan we daarmee aan de slag?
Ja. En soms kiezen we emotioneel onbeschikbare mannen, omdat dat in eerste instantie veilig voelt. Mm. Die man gaat u niet verschrikken, hè, die waar je het over hebt. Die gaat niet mega needy zijn.
Nee.
Dus jij kunt gewoon lekker je ding blijven doen. Ja. Maar tegelijkertijd wordt uw behoefte aan intimiteit en emotionele connectie niet bevredigd.
Nee, dat is waar.
Dus dat is scratching the surface. Dus we kiezen soms onbewust net die mannen uit die ook een stukje onze pijn herbevestigen. Zie je wel, ik ben toch alleen. Ik moet toch alleen doen.
Mm-hmm.
En die vraag over die sterke vrouwen herken ik heel hard. Ik denk dat 90% van mijn klanten sterke vrouwen zijn. Mm. Vaak zijn dat heel gepantserde vrouwen. Dat is iets anders dan sterk zijn.
Mm-hmm.
En daarin zit een heel gekwetst meisje.
Yeah.
En die ergens gewoon diep van binnen gelooft, I'm not lovable. En dus vanuit die pijn kiest voor mannen die herbevestigen. Zie je wel, mannen kiezen niet voor mij. Maar dat is omdat ze de foute mannen kiezen.
Mm.
Dat is eigenlijk zoals op een treinstation wachten op een boot.
Ja, inderdaad.
En dat heeft een heel fancy naam in de theorie. En dat heet repetitive compulsion. Dat is gewoon heel te blijven hetzelfde doen. Mm. En hopen op een andere uitkomst. Dat is insanity, hè, volgens Einstein.
Ja, dat is zo. Maar in relaties is dat dan misschien soms moeilijk om dat te zien. Omdat je wel elke keer een andere persoon hebt. Die andere hobby's heeft. Die ziet er anders uit. Die gedraagt zich misschien anders. Dus dat is misschien moeilijk om dat altijd van in het begin zo te zien van... Allee, het is anders als jij elke keer een doodlopende straat inrijdt, elke keer diezelfde straat. Ja, na twee keer weten we wel, dat is hier een doodlopende straat, maar die man ziet er altijd anders uit. Hè? Zowel fysiek als van binnen.
Dit is anders, want nu heeft nu zijn niet getrouwd. Nu is deze is anders. Het is niet anders. Patroon, onderliggend, tipje van de ijsberg. Kent je de metafoor van de ijsberg? Mm-hmm. 90% van een ijsberg zit onder water, 10% boven water. Mm-hmm. Dus het tipje van de ijsberg is anders. Ja, maar deze heeft bruin ogen en bruin haar. En die woont wel vlakbij. Hè? Yeah. Maar de onder water zit hetzelfde patroon. En dus dat is wat ik bedoel met same shit, different story. De man verandert en de ene keer noemt hem Koen en de andere keer Pieter. En wat, maar het patroon is hetzelfde. Hij is telkens onbeschikbaar.
Hoe herkennen we die patronen?
Goh, ik denk dat je heel hard moet gaan kijken wat gebeurt er met mij. Mm. Dus niet terug met een vergrootglas naar hem. Ja, maar deze stuurt wel terug. Hè? Mm. En niet dat, maar wel hoe angstig voel ik mij? Of hoe hard wil ik hem wegduwen? Yeah. Wat doet die man met mij? Hoe voel ik mij als wij daten? Dat is de juiste barometer. Niet, hij vond het kei leuk. Whatever wat hij vond. Hoe vond jij het na die date?
Yeah.
Hoe is jij naar huis gegaan? Hoe doet die man u voelen? Niet, ja, die vindt mij echt tof. Fuck it. Dat boeit niet of die u tof vindt of niet. Wat vind jij? Terug naar u. Altijd terug naar u.
Ja, ja.
En dan kijken, wat komt er met mij naar boven? Hoe voel ik mij? Welke patronen herhalen zich?
Ik bedenk mij dat ik een tattoo wil van een spiegel. Om mij daar altijd aan te doen herinneren. Ja. Wat voel ik? Ja. Wat doet deze met mij?
Ja.
Ik ben al lang aan het denken van, dat ik nu een tattoo wil, maar ik denk altijd van nee, want ik weet niet hoe wat. Maar die spiegel, dat moet ergens eigenlijk staan. Om mij daar altijd aan te doen herinneren.
Kijk, in essentie zijn al die mensen figuranten in je leven. Mm-hmm. Het gaat altijd over jezelf en de relatie met jezelf. Dat is eigenlijk het enige dat telt. Mm-hmm. Ik ben een tote bag aan het laten maken en erop staat no one got me like I got me. Dat is waar het over gaat. Mm-hmm. En dan vinden iemand die dat aanvult. Niet invult. Aanvult. Mm-hmm. En dat is liefde.
Ja, dat is een mooie. Ik was me net ook aan het bedenken. We hebben hier gezegd van het zou kunnen dat 90% van de mensheid emotioneel onvolwassen is. Mm-hmm. Maar het blijkt ook dat eigenlijk om echt een goede, gezonde relatie te hebben, is het eigenlijk wel nodig dat we met twee mensen zitten die het merendeel van de tijd wel emotioneel volwassen zijn. Het is wel een somber beeld dat we het in die 10% moeten gaan zoeken. En in die 10% dan ook nog eens, pak dat dan nog eens een helft man en een helft vrouwen is. Ik vermoed dat de verdeling anders zal zijn, in welke richting dan ook. Maar voor de singles die misschien denken van ja, oei, wat moet ik hier nu mee...
Ja, dat klinkt, als je het zo zegt, klinkt dat echt deprimerend. Ik denk dat je moet het eerder zien als niet een vaststaand concept, maar iets dynamisch.
Ja.
Mensen zijn massaal aan het ontwaken, echt. Mm. Mensen zijn heel hard met persoonlijke ontwikkeling bezig, boeken lezen, podcasts luisteren. Dus we zijn een beweging aan het maken richting volwassenheid. En we zijn allemaal gewoon op weg. Dat is het. En als je een emotioneel volwassen man wilt, dan zult je eerst emotioneel volwassen moeten worden. Die zijn er echt, hè. Maar die gaan niet verliefd worden op een kindvrouw. Chance,
nee,
hè? Ja. Dus wilt je een goede man, werk dan eerst aan jezelf. Ik had met een huidige partner 5 jaar geleden, had ik die ofwel niet tegengekomen, of ik had die los voorbij gelopen.
Zijn er... Ik moet mijn vraag anders stellen, want ik ging zeggen van... Zijn er echt emotioneel volwassen mensen die gewoon single zijn? Maar dat is eigenlijk in het begin beantwoord van... Ja, je kunt ook perfect en bewust single zijn, maar uit die keuze... de reden, of de vraag die ik eigenlijk wil stellen is, als er hier nu mensen zijn die luisteren en die denken van, ik heb eigenlijk echt dat innerlijk kindwerk wel echt gedaan. Ik voel precies wel dat ik emotioneel volwassen ben, maar toch kan ik hem nog niet vinden. Welke boodschap heb je voor die mensen?
Ik word een stuk getriggerd, zeg maar, als je, ik kan hem niet vinden. Want als je aan het zoeken bent, ben je eigenlijk vanuit een eerlijk kindstuk bezig. Want een volwassen vrouw leeft gewoon haar leven en komt hem tegen. Mm. Dat wil niet zeggen dat je niet mocht op Tinder zitten of op Bumble of whatever. Ik bedoel, ik ben met een partner ook op Bumble tegengekomen. Mm. Je kunt openstaan en je kunt zoeken, dat is een verschil.
Ja, dat is waar.
Ik geloof echt dat op elk potje een dekseltje past, als je dat wilt. Mm-hmm. Ik geloof dat echt. Maar ik ben ook een hopeloze romanticus, hè. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, leef je leven. Doe wat je graag doet. Ga ook naar plekken die je leuk vindt. Ik volg heel veel opleidingen. Daar ontmoet ik heel veel leuke mensen. Die heel hard aansluiten bij wie dat ik ben. Mm-hmm. En dan ga je volgens mij echt wel iemand tegenkomen. Mm-hmm. Maar als je geen feestbeest bent, je vindt dat niet leuk uitgaan, gaat hem dan ook niet zoeken in de party scene. Want dan ga je lief tegenkomen die heel graag uitgaan. En je gaat niet graag uit. Mm-hmm. Dus you do you. Zoek dingen die je leuk vindt, die je inspireren. En dan gaan er waarschijnlijk mensen aantrekken die dat ook leuk vinden. En dan gaat dat wel resoneren.
Ja, dat is waar. Ik ben heel blij dat je dat zegt, want dat is een boodschap dat ik zelf ook vaak verkondig. En ik moet wel zeggen dat, nu door wat je verteld hebt... Ik heb How to Be Single en ik ben zo nu de... in zo'n paar artikels word ik dan zoal de single-expert genoemd. Mm-hmm. Terwijl ik ben een ervaringsdeskundige, geen expert... dus ik wil ook wel zo voorzichtig zijn in de boodschappen dat ik breng, als in, ik heb de waarheid zeker niet in pacht en zo. Maar ik ben wel blij dat eigenlijk onze hoofdboodschap wel overeenstemt. Mm-hmm. En dat hoop ik dan ook vanuit mij een gezonde boodschap is dat ik verspreid.
Ja, en weet je, we kunnen alleen onze eigen waarheid verspreiden. En dan gaan daar mensen op resoneren en andere mensen niet. Mm-hmm. En emotioneel volwassenheid betekent ook, jij zet de hoogste autoriteit in je leven. Jij. Mm-hmm. Ook al je luisteraar voor zichzelf. Dus voel gewoon wat klopt voor u en sluit daarbij aan. En klopt het niet, dan ga je eigen weg.
Ja, ja.
Allee, ga sowieso altijd je eigen weg, hè. Maar ik bedoel... Ja. Mm-hmm.
Klopt. Oké, Delia. Ze biedt nog een belangrijke vraag.
Ja?
Die al eigenlijk ook beantwoord is, maar ik ga ze toch nog stellen. Maar eerst, waar kunnen mensen u vinden als ze meer willen weten?
Ik heb een Instagram-account waar ik wel regelmatig dingen deel. En dat is Delia underscore Amoroso 3. Maar misschien kun je dat in de show notes zetten.
Ja, sowieso.
En dan heb ik een podcast, Vitamine D, waar mijn eerste seizoen net afgerond is. En er komt binnenkort een tweede seizoen. Mm-hmm. En ik heb een website, maar ik kan u dat gerust allemaal doorsturen.
Ja, het komt allemaal in de podcastomschrijving sowieso. Ja. Keigoed. De laatste vraag. Als je één tip mocht geven over How to Be Single, wat zou die dan zijn?
Wel, ik heb daarover nagedacht en ik wou eigenlijk een quote delen. Van een van mijn lievelingsdichters, Rumi. En ik ga hem gewoon voorlezen, dat ik hem zeker alle eer aan doe. Het is wel in het Engels.
Dat is geen probleem.
Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
Mooi.
Yes.
Ja, en dat is echt een hele mooie samenvatting van deze aflevering. Hè?
Ja.
Zalig. Delia, merci om hier te zijn, om zoveel kennis te delen op zo'n duidelijke manier. Ik heb echt oprecht heel veel bijgeleerd het afgelopen uur. Dus merci daarvoor.
Fijn. Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
Ja, tuurlijk. En ik zou zeggen, we plannen nog een in om erop verder te gaan. Want ik denk dat er hier veel vragen weer uit gaan ontstaan.
Yes.
Dus ik hou je sowieso in de oog met al je plannen dat je nog gaat doen. De luisteraars ongetwijfeld ook. Merci om hier te zijn en tot binnenkort.
Yes, heel graag.
Bye.
Bye.
Voilà, lieve Single Squad. Dat was hem dan, de laatste aflevering van seizoen 2 van How to be Single. Merci om weer zo talrijk te luisteren naar deze aflevering en naar dit seizoen. Ik apprecieer dat mega hard. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast waar je ook luistert. Zo kunt je natuurlijk direct zien als de nieuwe aflevering online komt in juni. En volg mee op Instagram om op de hoogte te blijven van alles wat er ondertussen gebeurt. Tot snel! Bedankt om te luisteren naar How to be Single. Genoten van de aflevering? Abonneer je dan op de podcast, laat een goede rating achter en deel het op je socials, zodat nog meer mensen hem kunnen vinden. En vergeet me zeker niet te taggen en te volgen op Instagram via @howtobesingle. Heb je ideeën, tips of gewoon een goed verhaal? Slide in my DM's. Talk to you soon!